Donderdag is het hemelvaartsdag. Dan is er alleen 's ochtends een eredienst waarin dominee D. Breuren hoopt voor te gaan. Deovolente zondag morgen 2 juni hoopt dominee Breuren in beide erediensten voor te gaan. Dus dat is 's morgens en 's avonds. Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen, heeft de kerkenraad voor de nieuwe vacature van ouderling kerkrentmeester het volgende dubbeltal opgesteld op alfabetische volgorde. Allereerst de heer dominee H.G. van der Ziel, Molendijk 1, hier in Waarder. En ten tweede de heer A.G. de Zwart, Hoogeind 52, de Driebruggen. De stemmingsvergadering is vastgesteld voor deovolente woensdagavond 12 juni om 19:30 in de oude school. Wij bevelen de genoemde broeders en de verkiezing in uw voorbeden aan. Tot zover deze afkondigingen willen wij nu deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste der koningen der aarde. Amen. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst om met elkaar te gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Psalm 42, het eerste vers. Gemeente, stellen wij ons nu onder de tucht en belofte van Gods heilige wet, waarna wij het laatste vers van de berijmde 10 geboden zingen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, het is uw goedheid en het is uw trouw dat wij vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn in deze kerk. De klok riep en het is maar een metalen instrument. Maar het werd vernomen. Men kon het horen. kom. En dan mogen wij het wel zeggen, Heere, zoals het ook klinkt bij het heilige avondmaal. Komt, want alle dingen zijn gereed. De meester is daar en hij roept u. En zo mochten wij vanmorgen komen. Misschien gewoontegetrouw. Of met een hartelijk verlangen. Om gevoed te worden. Om onderwijs te ontvangen. Om getroost te worden. Om bemoedigd te worden. O, er zal niemand naar deze plaats zijn gekomen. Om bekeerd te worden. Want, o, dat is toch dat grote wonder van u. Dat u vijanden met u verzoent. Maar Heere, al gaat er iemand. Zomaar alsof die het eeuwige leven hier op aarde heeft. Dan kunt u een mens ineens te sterk worden. En dan kunt u hem van een vijand een vriend maken. Er is nog nooit een vijand die vroeg om een vriend te worden. Want als dat waar was, was u hem altijd voor. Want dan was daar dat zoete roepen der genade. Dat is toch een werk van u. Heren, u kent de gemeente. U kent ze allemaal, jong en oud. Geef uw zegen. Geef uw heil op deze dag. Heren, geef wanneer wij vanmorgen stilstaan bij levendmaking. Wanneer wij stilstaan bij de opstanding uit de dood. Zojuist ook in de periode tussen Pasen en Pinksteren. O, geef dat het ook echt gebeuren mag. Dat dode zondaren levend worden. En dat dodige christenen weer levendig mogen worden. Want hoe kan het ook bij uw volk vaak dodig zijn en dor. O Heere, wek ze maar weer op. Opdat uw lof mag klimmen uit het stof. Opdat uw roem verbreid mag worden. Heere, geef uw heilige geest. Geef hem niet met mate om de gemeente te mogen weiden. In de grazige weide van uw woord. Gedenk de thuisluisteraars, vergeet ze niet, Heere. Begeef ze niet. En geef ook thuis te mogen horen van dat ene nodige. Heere, wij belijden onze schulden en zonden. Zojuist hebben we uw heilige wet gehoord. O, die veroordeelt ons allemaal tot in het diepst van ons bestaan. En toch, Heere, er mag ook voor uw volk een vermaak zijn. In de wet, naar de inwendige mens. Het verlangen is er toch om de treden te zetten in uw spoor. Heere, geef dat zo die heilige wet van morgen zijn verdoemende kracht zou hebben mogen gedaan of mogen doen. Maar dat tegelijkertijd ook die wet een regel, een richtsnoer van dankbaarheid mag zijn voor allen die u vrezen. Heere, gedenk deze gemeente. Gedenk een predikant die vandaag elders, althans vanmorgen elders uw woord verkondigt. Geef hem uw onmisbare zegen. Ook in het lijden en in het wijden van deze gemeente. In de grazige weiden van uw woord. O, wees hem een voor- en een achtertocht. Gedenk hem en allen die hem lief en dierbaar zijn. Gedenk alle zieken, alle rouwdragenden, allen die onder medische behandeling staan in het midden van de gemeente. O, gedenk ze alle, Heren, en geef toch met al die kwalen tot u de toevlucht te nemen. U die toch ten diepste ook die grote medicijnmeester bent, terwijl wie uitkomsten zijn tegen de dood. En dan vooral ook de geestelijke dood. Want, o, hoe sterk we ook zijn, of wanneer we genezen mochten worden van een of andere kwaal, We weten toch allemaal dat eens het ogenblik aanbreekt, althans als u nog niet eerder terugkomt, maar dat we allemaal moeten sterven. O Heere, en dan, o om dan gewassen te mogen zijn in dat dierbare bloed van het lam. O mag u het schenken, Heere, uit genade. We dragen aan u op het echtpaar van IJs de Keizer, die maandag 25 jaar getrouwd mochten zijn. Heere, gedenk ook hen. Daar zijn vele beproevingen geweest, Heere. Maar u hebt het wonderlijk wel gemaakt. En geef ook dat de bediening van het woord die door broeder van IJsde ook Hermder gedaan mag worden, nog rijk gezegend mag worden. Heere, gedenk ze zo ook bij de verdere voorduur. Zie op hem in gunst van boven. Heere, we dragen ook aan u op de broeders van de ziel en de zwart, die op een dubbeltal zijn gesteld. En dan komt er een verkiezing. En dan zal het zijn, de een wel, de ander niet, de ander niet, de ene wel. Heere, geef dat het maar mag zijn, als in de dagen van de opvolger van die discipel, die beter niet geboren had kunnen worden. En toen werd het lot geworpen. Het lot werd geworpen en het lot werd op Matthias geworpen. Het was altijd goed. De een of de ander. Het was altijd goed. Maar Heere, dat het zo ook mogen zijn in het midden van deze gemeente. Heere, wij dragen de arbeid van u op, van de evangelisatie. En daar mochten twee evangelisatieavonden gehouden zijn in de afgelopen week. Heere, wilt u uw zegen erover gebieden? En wij danken u dat het alles ook plaats mocht vinden in het midden van deze gemeente. Heere, wilt u ons een voortocht zijn en een achtertocht in spreken, in luisteren, in zingen en in spelen. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in het boek van de Handelingen. Ze zeggen wel eens, er staat ook in deze oude Bijbel, de Handelingen der Apostelen. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet over de handelingen van de apostelen. Het gaat over de handelingen Gods, middels de apostelen. En we gaan uit dat boek de Handelingen lezen, het 9e hoofdstuk. En uit dat 9e hoofdstuk lezen wij de versen 32 tot en met 43. Dus wij noemden u Handelingen 9, vers 32 tot en met vers 43, het einde dus. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En het geschiedde, als Petrus alom doortrok, dat hij ook afkwam tot de heiligen die tot Lida woonden. En daar vond hij een zeker mens, met name Eneas, die 8 jaar te bed gelegen had, welke was geraakt. En Petrus zei tot hem, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond, staat op en spreidt uzelf het bed. En hij stond terstond op. En ze zagen hem alle die te Lida en Sarona woonden, dewelke hen bekeren tot de Heere. En te Joppe was een zekere discipelin met name Tabitha, welke overgezet zijnde is gezegd Dorcas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen die zij deed. En het geschiedde in die dagen dat ze krank werd en stierf. En als zij ze gewassen hadden, legden ze haar in de opperzaal. En als Olida nabij Joppe was, de discipelen horende dat Petrus daar was, zonden twee mannen tot hem, biddende dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen. En Petrus stond op en ging met hem, welke zij, als ze daar gekomen was, in de opperzaal leidden, en al de weduwen stonden bij hem wenende en tonende de rokken en klederen die Dorcas gemaakt had, als hij bij hen was. Maar Petrus, hebbende hen alle uitgedreven, knielde neder en bad. En zich kerende tot het lichaam zeide, Tabitha, staat op. En zij deed haar ogen open en Petrus gezien hebbende zat ze overeind. En hij gaf haar de hand en richtte ze op. En de heilige en de weduwe geroepen hebbende, stelde hij ze levend voor hem. En dit werd bekend door geheel Joppe. En velen geloofden in de Heere. En het geschiedde dat hij vele dagen te Joppe bleef bij een zekere Simon, een lederbereider. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, toen de Heer Jezus afscheid nam van zijn discipelen, we gaan dat aanstaande donderdag horen, als de Heer het wil en we leven. Maar als hij afscheid gaat nemen, dan zegt hij dat die discipelen overal het evangelie zouden moeten prediken. Want staat er gaat heen in de hele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Maar ze krijgen nog iets te vernemen, die discipelen. Want hoor eens, er staat slangen zullen ze opnemen. En als iemand iets dodelijks zal drinken, dan zal het niet schaden. En nog meer, ze zullen op de kranken, op de zieken hun handen leggen en ze zullen gezond worden. Gemeente, dat is een bijzondere bediening die de discipelen hebben gehad. Ik dacht niet dat er één is onder ons die deze bediening zo heeft gehad. Dat is toch iets wat in bijzonder in de eerste christengemeente voorkwam. Kan het niet meer, dat zeg ik niet. Want God is de Almachtige. Maar gebeurt het, dat is een andere zaak. Maar we kunnen vanmorgen nog verder gaan. Er staat niet alleen, zij zullen gezond worden als de handen op hen leggen. Maar ze mogen ook het middel worden van levendmaking van doden. Dat zien wij in een man als Saulus van Tarse, die tot God bekeerd wordt, en die Eutyches levend tot leven mag roepen. We vinden dat ook bij Petrus, die Dorcas tot het leven mag roepen. En nu wilden wij vanmorgen daarbij stilstaan, aan de hand van het 40ste vers uit Handelingen 9, waar we deze woorden lezen. dat is de tekst. Tabitha, staat op. Wij wilden vanmorgen met de hulp van God stilstaan bij Dorcas, oftewel Tabitha. En dan letten wij op drie gedachten, heel eenvoudig. We letten op haar leven, haar sterven, haar opstanding. Haar leven, haar sterven, haar opstanding. Eerst gaan wij samen zingen en gaan we ook collecteren. De eerste collecte is voor het evangelisatiewerk in onze eigen dorpen. De tweede is voor de kerk. En aan de uitgang is er opnieuw een collecte voor de kerk. Al deze collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Wij gaan samen zingen inmiddels uit Psalm 45. En daarvan het vijfde, zesde en zevende vers. Psalm 45. En daarvan de versen 5, 6 en 7. Thank you. nog eenmaal wat er in de tekst staat. Tabitha staat op. Wij wilden dus vanmorgen stilstaan bij Dorcas of Tabitha en letten op haar leven, op haar sterven, op haar opstanding. Gemeente, wij gaan vanmorgen in gedachten naar het plaatsje Joppe. Het heet ook wel Jafo. Het huidige Tel Aviv is daar gesitueerd. Die plaats, grote plaats in Israël. En waar nabijgelegen is Lot. De stoute naam voor Lida. Waar het vliegveld, het Ben-Gurion vliegveld is. Jafo, Joppe. Dat betekent schoonheid, een mooie plaats. Gelegen aan de zee. Maar jongens en meisjes, als jullie de naam Jafo horen, dan denken jullie misschien wel, en dat is helemaal terecht, aan Jona, die vluchtte van voor het aangezicht van de Heere. Ja, dat klopt, die ging in Jafo te scheep en keerde zich tegen de Heer. Hij vluchtte voor de Heer, hij wilde niet doen wat God hem opdroeg. Dat was in Jafo, dat was in Joppe. Dat was diezelfde plaats, dat was in Tel Aviv. Vanmorgen gaat het echter niet over een ongehoorzame discipel. Hoewel die ook weer trouw is geworden, omdat God trouw blijft, ondanks onze ontrouw. Maar het is nou geen voorbeeld zo van, kijk eens, Jona, het voorbeeld van Godzaligheid. Hij heeft zelf ook zijn geschiedenis opgeschreven om er aandacht te vragen voor de genade Gods. Maar gemeente, vanmorgen gaat het over iemand, niet een discipel, maar over een discipelin, een voorbeeldige vrouw. Is er maar één keer in de Bijbel dat er gesproken wordt over een discipelin? Er zijn er veel meer geweest. Maar er wordt maar één keer het woord in de Bijbel gebruikt voor discipelin, en dat is hier in Handelingen 9. In Joppe, in die schone plaats dus, in die havenplaats, in die vissersplaats, daar is een vrouw die een discipelin is. En wat is een discipelin? Dat is een leerling. Dat is een vrouw die een leerling is van de Heere Jezus. Een discipelin die twee eigenschappen in zich huisvesten, namelijk die van Maria en die van Martha. Die van Maria, die aan de voeten van de Heere Jezus zat om naar zijn woord te horen. En die van Martha, die bezig was om veel te dienen. Want kijk eens gemeente, we moeten nou niet denken dat die Martha en Maria tegenpolen waren. In de zin van dat die Maria een vrouw met genade was en Martha de buitenstol. Nee, helemaal niet. Ze leefden allebei van genade. Maar nou was Maria de vrouw van de zogenaamde contemplatie. Dat was de vrouw van het wachten op de Heere en het luisteren naar de Heere. En Martha had een meer drukke geest. Ze was bezig met veel dienens. En nou was ze op dat plaatsje in de schrift waar gezegd wordt, Martha, Martha, je bekommert, je verontrust je hoeveel dingen. Daar was ze even van der plek. Ze even van der plek. Daar lag de nadruk meer op de arbeid als op de genade. Maar denk erom, toen speelde het ware de oude Adam bij die vrouw op, de werkgeest. Het werd die streven. Maar denk erom, beginsel was zelden. Want later horen we die Martha zeggen, Maria. De Meester is daar. En hij roept u. Wonderlijk, hè? Dat we die woorden van Martha nog elke keer in de kerk gebruiken bij de bediening van het heilig avondmaal. De Meester is daar. En hij roept u. Gemeente, in deze vrouw, in deze discipelin, daar huisvesten dus de twee karaktereigenschappen van die gezusters uit Betanië. Het is een leerling van de Heer Jezus. Een discipelin. Maar tegelijkertijd ook een vrouw overvloedig in goede werken en in aalmoezen die ze deed. En dat woord goede werken, die woorden goede werken hebben bij ons een wat wanklank gekregen. Maar gemeente, we moeten ons alle goede woorden niet laten ontnemen. Datzelfde als we over Jehovah gaan spreken. Ja, wie zegt dat nou? Jehovah. Want als we het woord Jehovah horen, dan denken wij ja, aan Jehovah's getuigen. Maar die mensen misbruiken die naam. Er zijn helemaal geen getuigen van Jehovah. En als we bij goede werken denken aan wat Rome er allemaal onder verstaat, dan moet je zeggen, dat zijn geen goede werken, dat zijn inbeeldingen. Maar goede werken, die zijn die naar het woord geschieden. Dat zijn die naar de wet geschieden. Die uit het geloof geschieden. En die ook geschieden, om, mag ik het eens zo zeggen, reclame te maken voor het evangelie. Opdat ze de Vader in de hemel mogen verheerlijken. Daarom doet die levend gemaakte kerk, daarom doet die ware christen goede werken. Dat is niet om in de belangstelling te komen, moet je kijken wat hij doet. Moet je kijken wat hij doet. Moet je kijken wat hij geeft. Moet je kijken wat hij over heeft. Nee. Opdat anderen voor de Heer Jezus gewonnen zouden worden. Ik heb eens gehoord dat iemand zei, de beste vertaling, wat is dat? De beste vertaling. De beste vertaling, ja, staat de vertaling natuurlijk. Nee, dat is helemaal niet waar. De beste vertaling, dat is een levende christen. Dat is de beste vertaling van de Bijbel. Want die mens die iets vertaalt van het woord Gods in de praktijk van het leven van alle dag, waar het komt van hoofd in hart en in handen, die maken nieuwsgierig. Nou, zo'n vrouw, daar wordt uw aandacht vanmorgen voor gevraagd. Ze heeft de naam Dorcas, oftewel Tabitha. Ja, wat is nou? Ja, het is allebei. Maar u moet niet vergeten, deze vrouw die woonde in Joppe, in Jafo, in Tel Aviv. En weet u, daar in die havenstad, daar sprak men tweetalig vanwege de internationale betrekking. Ik zeg, geef toe, ze kwamen niet uit Amerika en zo. Maar het hele Midden-Oosten, de kleine wereld van toen, die kwam daar. Dus zo werd daar het oorspronkelijke Joods gesproken. Maar ook wel het Grieks wat toen in opkomst was. Zo hebben wij immers ook de Bijbel gekregen in de Grieks taal. Omdat dat de tweede taal was, de wereldtaal van die dagen. Nou is het zo dat die vrouw in haar eigen taal Tabitha heette. En in de Griekse taal heet ze Dorcas. Dus ze zeiden als ze Grieks Dorcas. En de Hebreeën zeiden Tabitha. En wat betekent dat nou? Wat was nou de betekenis van die naam? In gemeente, het komt mij voor dat er vandaag wel eens kinderen een naam krijgen, waarvan die vader en moeder helemaal niet weten wat die naam betekent. Ja, klinkt zo leuk, klinkt zo aardig. Maar ik dacht toch dat in het woord van God de naamkeuze wat bewuster was. Niet altijd ze vernoemden, dat geef ik toe. Al is dat altijd wel heel aardig als kinderen dat doen, dat ze hun vader, hun moeder, hun opa, hun oma vernoemen. Maar goed, er staat maar één voorbeeld in de Bijbel dat ze dat willen doen en toen werd niet goedgekeurd. Maar goed, het komt voor. Het was een gewoonte in Israël, maar niet altijd. Vaak zat er een betekenis achter. Het is ook heel wonderlijk dat er vaak over die naamgeving gesproken wordt. Denk maar aan iemand als Mozes. Uit het water getogen. Hij heeft ongetwijfeld anders gegeten, maar die prinses zegt, ik noem hem Mozes. Uit het water gehaald. En nou draagt deze vrouw ook een naam. En wat is de naam nou van deze vrouw die ze of van huis uit had, of die ze in het midden van de gemeente gekregen heeft? Dat kan allebei. Heeft ze die naam bij haar geboorte gekregen of is ze zo bekend geworden? Nou, ze is bekend geworden dus met de naam Tabitha en Dorcas. En dat betekent zoveel als een geit, als een hinde, een ree, een gazelle. In ieder geval iemand die met goede ogen ziet. We zouden dus inderdaad hierbij kunnen denken aan de gazelle die scherp ziet. We zouden ook de hinde, het hert erbij zien, want denk erom dat die ook kunnen kijken met hun ogen. Wat kunnen ze opmerken? Al deze woorden zijn terug te vinden dus in dat woordje, in die naam, Tabitha, of in het Grieks Dorcas. Deze vrouw heeft dus de naam, laten we het daar maar op houden, een hinde, een hert, een ree, een gazelle. Laten we het even niet over een geitje hebben. Die kunnen wel eens koppig zijn. Dan laten we het nou gewoon houden bij, en dat scherp zien, dat moeten we vooral ook zien bij de ree, bij de hinde, het hert, bij de gazelle. Niets ontgaat. Calvijn, die over deze plaats geschreven heeft, die zegt dat het eigenlijk voor deze vrouw een soort vernedering is dat ze zo'n naam draagt. Het is alsof Calvijn zegt, je zou toch zo heten, een ree, een gazelle, je zou toch zo heten. Wij zeggen vandaag, het is een fietsmerk. Maar zo niet. Ik denk, grote achting hebben voor Calvijn, maar ik denk in deze dat Calvijn toch een vergissing gemaakt heeft. Ik denk in deze dat Calvijn toch een vergissing heeft gemaakt. Die vindt die naam helemaal niet passend bij deze vrouw. Maar gemeente, wat hebben we nou vanmorgen gezongen met elkaar? Psalm 42, vers 1. U hoeft er uw boekje niet open te doen, je kon het zo meezingen. Het heigend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker in het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Oh, daar zien we het hert dat schreeuwt naar de waterstromen. En als ik hoor van die ree, als ik hoor van die hinde, dan lees ik hier in het Hooglied, mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensters, blinkende uit de tralien. O gemeente, daar wordt die grote bruidegom, de Heer Jezus, vergeleken met een ree, met een hert, die tuurt, die kijkt naar die zwarte bruidegom. En gemeente, nou mag die vrouw zo'n naam dragen, die mag overdrachtelijk de naam van hem dragen, die ook wel een ree, een hinde wordt genoemd, die springt over de bergen om de zijne tegemoet te komen. Een beeld uit Gods woord genomen voor het werk van Christus. En nou mag die vrouw ook zo genoemd worden. Tabitha, Dorcas. Zie, hij komt, springende over de berg van schuld, van zonde. Zij, deze vrouw, mag zulke ogen hebben. Ze mag tere ogen hebben. Ze mag helder zien. Gemeente. En nu zei ik al, deze vrouw die komt openbaar dat zij niet alleen het geloof in haar hart heeft en in haar hoofd, maar ook in haar handen. Want er zijn daar in Joppe, in Javo, heel wat weduwen. Ja, dat is te zeggen, want het is een havenstad en het is een vissersplaats. Een gemeente wie een klein beetje thuis is in ons land, die weet wel dat vissersplaatsen, dat plaatsen zijn waar heel vaak rouw en verdriet was en soms ook nog wel is. Kijk alleen maar naar dat vrouwtje en dat beeld in Urk, op Urk. En al die namen van die jonge mannen die daar opgetekend zijn, soms een paar uit de gezin, allemaal omgekomen, veel weduwen, jonge weduwen, Katwijk, Scheveningen. We kennen de verhalen, die scheepvaart, die visserij neemt allemaal af, het is waar. En de veiligheid neemt toe, maar het gebeurt toch nog steeds. Maar vooral in die tijd, vele weduwen. Waar is je man omgekomen in de Middellandse Zee? Het vissen. Of bij een storm onderweg naar Rome, onderweg naar Athene, omgekomen. Vele weduwen. En nou staat er in het boekje Jacobus dat de oprechte godsdienst vooral bestaat in het bezoeken van de weduwe en van de wees. En dat heeft deze vrouw nou ook. Het lot van de weduwe gaat haar ter harte. Het lot van de weduwe, vooral in die dagen. En trouwens ook wel in onze dagen. Want als iemand vandaag weduwe wordt, dan zal die toch op een zeker moment, als de jongste van de kinderen 18 is, aan de arbeid moeten. En als je dan altijd moeder geweest bent in een gezin, en mogelijk niet gestudeerd of geleerd of wat dan ook, en dan is dat een hard gelag. Dan word je gestraft omdat je weduwe bent. Tenminste, ik zie het zo. Ik zie het zo. Bijbels gezien is dat de opdracht om zich over die weduwe, over die wees te ontfermen. En dat doet Dorcas. Die bezoekt die weduwe in hun verdrukking. Maar het is niet alleen bezoeken. Het is ook iets voor die mensen doen. Want wat lezen we nou in de Bijbel? Zij ging voor die weduwe, ging zij rokken maken en andere kledingstukken. Ik wil vanmorgen niet vervelend doen. Dat laat ik voor uw eigen predikant. Dat moet je nooit doen in een gastgemeente om dingen overhoop te gaan halen. Maar ik vind het er wel opmerkelijk. Ze maakte rokken en andere kledingstukken. Ik geloof niet dat spijkerbroeken geweest zijn. En ik dacht ook niet dat het toch uitdagende kleding geweest zal zijn. Ik dacht dat die vrouw dat gedaan heeft met intentie de rok te haten die van het vlees bevlekt is. Maar goed, we laten dat verder rusten. Deze vrouw die heeft voor die weduwe klederen gemaakt. Die heeft voor die vrouwen rokken gemaakt. Die vrouwen die zaten daar, die konden geen jurk meer kopen. Die konden geen mantel meer kopen. Maar Dorcas staat voor ze klaar. Ze presenteert geen rekening. Ze is mild in goede werken. Ze is ook mild. Ze is ook mild in aalmoezen geven. Ze kan royaal uitdelen. Maar ik denk dat die vrouw ook nog meer gedaan heeft, die discipelin. Want als je een leerling bent van de Heere Jezus, dan zul je toch ook af en toe iets zeggen met de mond. En zo geloof ik toch ook dat deze vrouw niet alleen met haar handel en haar wandel, maar ook met haar mond God groot heeft gemaakt. Kijk, het is zo, gemeente. Als er benadrukt wordt, het gaat over de levenswandel, dan kan dat ook heel goedkoop zijn. Franciscus van Assisi heeft gezegd, als je het met je handel en wandel niet kunt, dan moet je het met woorden doen. Dat is heel goed bedoeld van Franciscus van Assisi. Maar er moet ook wat gezegd worden. Er moet ook gesproken worden. Want gemeente, we kunnen op de bedrijfsvloer, we kunnen op de werkvloer zijn en... En dan kunnen wij misschien een voorbeeld zijn van op tijd beginnen en nooit iemand belachelijk maken of niet met iemand spotten. Maar aan de andere kant, als je nou morgen op de werkvloer komt en ze spreken allemaal van voetbalwedstrijden en weet ik het dan, is er dan nog niet één die zegt, ik heb een woord Gods aan u. Ik heb een woord Gods gehoord, man, vrouw, wat is dat een heerlijk woord. Ik ben bang, gemeente, dat er nou niet is, dat er iets wezenlijks ontbreekt. En zo was dat ongetwijfeld bij Dorcas ook. Die vrouw die zal tot die weduwe ook gesproken hebben. Die zou zeggen, oh weduwe, wat is erg. Nou ben je man kwijt. Maar weet je. Er is ook een weduwe die in de Bijbel getekend wordt. Die weduwe is omdat haar man de wet gestorven is. En nou beveel ik je een andere man aan. Nou beveel ik je de Heer Jezus aan. Zie je? Die vrouw die ging met naald en draad. Erschine zou zeggen, dat is de prediking ook. Dat is de getuigenis ook. Dat is naald en draad. Dat is de naald van de wet. En de draad van het evangelie. En de draad van het evangelie is langs. Andere de rechten van Gods mond. Zoals die Priscilla. Die tentenmaakster. Ik zie daar met dat ruwe... stijve materiaal, tenten maken. Ik dacht eerder dat het mannenwerk was, maar ze deed ook ijverig mee, zwaar werk. En terwijl ze daar aan het ijveren is, dan gaat ook de mond open, mag ze Apollos onderwijzen van de weg des Heren. Dorcas. En nu deze Dorcas gemeente, die wordt ziek. En ze gaat sterven. Gemeente, dat is een ontzettend iets. De grote weldoenster sterft. En als deze vrouw sterft, dan wordt ze gewassen. En ze wordt in haar opperzaal gelegd. Dus ze wordt in haar woning opgebaard. Bij de Joden wordt doorgaans direct begraven, vindt de begrafenis plaats. Maar bij deze vrouw... wachten ze nog even. Want ze hebben gehoord dat dichtbij de plaats Lida, dat daar dus Petrus verblijft. Want het gerucht van Petrus en de wonderen die hij mocht doen, onder andere aan die Eneas die 8 jaar ziek was geweest, dat is tot in Joppe doorgedrongen. En de zegen die dat uitwerkt. En nou gaan ze naar een paar broeders. Die worden uitgezonden. Ga naar Petrus. En leg die nood neer. Er is een vrouw gestorven in onze gemeente. Er is een vrouw gestorven. Zou er stiekem toch enige hoop zijn. Dat ze weer tot leven geroepen zou worden. Ik geef toe, gemeente. Ik vind het enerzijds een hele mooie geschiedenis. Anderzijds een hele aangrijpende geschiedenis. Want toen ik hier waarder binnenreed, dan kom je langs de begraafplaats. En ik heb daar inderdaad wel eens een begrafenis meegemaakt. Ook wel eens een begrafenis geleid. En u als inwoners van deze plaats hebt mogelijk menigmaal bij een open graf gestaan. En er is gebeden voor zieken en er is geroepen en ze zijn gestorven. Is er ooit een geweest die tot de dominee van toen of van nu gezegd hebben, oh, zou u willen bidden dat ze opgewekt mag worden? Nee toch. Ik zeg u eerlijk, ik moest vorige week in Achterberg preken. En daar was in die week een vrouw van 50 overleden en begraven, een vrouw van een diaken. En ik was voornemens, ik had er een tijdje geleden in Elspeet over gesproken, over deze geschiedenis. Ik dacht, ik zal het daar ook over hebben. Maar toen ik dat las, ik dacht, nee. We hebben maar iets uit 1 Korinthe 15 genomen. Ook zo'n opstandingshoofdstuk. Maar ik durfde het niet aan. Ik durfde het niet aan. Want, dan kan het zo gemakkelijk postvatten. Is de hand van de Heer nou verkort? Waarom gebeurt het vandaag niet? Waarom gebeurt dat niet? Waarom gebeurt dat niet? Onthoud wel, gemeente, het gebeurt maar een paar keer in de Bijbel. En ik lees niet dat ze je vragen of die het gaat doen. Ze gaan gewoon naar Lida en ze zeggen wat er aan de hand is. Misschien mag Petrus wel komen om die mensen te vertroosten vanuit het woord. Het staat er niet dat ze gaan met de verwachting, met de hoop dat hij een wonder zal doen. Maar ze gaan wel met hun ellende naar die dienstknecht van God. En inderdaad, deze dienstknecht van God heeft door de geest van God grote wonderen mogen verrichten. En dan hoor je ze vandaag ook wel, die spreken over allerlei wonderen, over allerlei bijzonderheden. Ik ben er zeer huiverig van. Want gemeente, het is toch wel heel bijzonder wat er gebeurt als Petrus begiftigd wordt met de Heilige Geest. Dan zie ik hem lopen langs een aantal bedden, want ze komen van heinde en verre die zieken brengen. En overal waar de schaduw van hem maar opvalt, die mensen worden beter. Ik heb eens een boek gelezen, dat heet Charismatische Verwarring. En dat ging erover dat er zoveel mensen zijn die vertellen van gezondmakingen, mensen die uit de rolstoel sprongen, enzovoort. En het was echt een gelovige man die dat boek schreef, een oprechte man. Maar die ging dat toch eens analyseren, hij vertrouwde het niet. En toen zei hij, met een jaar was de kwaal terug of ze lagen in het graf. Zegt die man ook in dat boek, hij zegt, als die graven er nu echt nog... Als de Heere die gaven nog wilde geven, dan zou ik zeggen, Heere, ik hoef niet te preken, maar ik zou naar een oncologische afdeling willen gaan en dan zou die schaduw maar overal, die kindertjes vallen, ze zouden beter worden. Ach, zegt hij, dat is iets geweest wat de Heere in begin gedaan heeft. Hij kan het nog wel, waarom niet? Maar hij doet het zo niet. Hij laat ons waarschuwen, hij laat ons lokken. Door de verkondiging van het evangelie. Want één ding moet je goed onthouden. Iedereen, ook Lida, ook deze vrouw, Dorcas. Ook Tabitha. Ook het dochtertje van je Iris, ook die jongeling van Nain. Ze zijn toch, ook Lazarus, ze zijn hier niet gebleven. Er is toch een tijd gekomen dat ze gestorven zijn. In ieder geval, ze gaan naar Petrus toe. En Petrus gaat direct mee. En daar staan ze, die bedroefde weduwe. De een toont zijn rok en de ander zijn jas. En weer een ander kledingstuk. Die hebben wij allemaal van deze vrouw ontvangen. En dan stuurt Petrus ze allemaal weg. Het is als wat hij ooit meemaakte toen bij de dochtertje van Jairus. Toen de Heer Jezus al die klaagzangers wegjoeg. Ik zeg niet dat dit klaagzangeressen zijn in de zin als bij Jairus. Want dat waren ingehuurden. Ja, gemeente, het spijt me dat ik het zeggen moet. Maar dat is toch de werkelijkheid. Bij een begrafenis zien we vaak de mannen met het gezicht in de plooi. Want ja, je kunt toch niet met een vrolijk gezicht iemand naar de begraafplaats dragen. Maar het is niet echt. Het is niet echt. Ze worden ervoor betaald. Het is misschien heel grofwak, maar het is wel de werkelijkheid. Die mensen worden ervoor betaald. Het is heel anders dan vroeger. Die buren, die gingen dan meelopen. Die waren erbij betrokken. Ik zie dat zo vaak. Dan zijn er kinderen die leggen vader of opa neer. Dan gaan met tranen gepaard vaak. Maar het is in de plooi. Het is je beroep. Het is je werk. En nou jaagde de Heer Jezus die gelegenheidsklagers. Die er ook voor betaald werden weg. En, En zo doet nou hier Petrus ook. Maar niet gelegenheidsklagen. Maar die vrouwen die nou echt zo huilen. Echt oprecht huilen. We zijn er kwijt. We zijn onze weldoenster kwijt. En dan mag het waar zijn. Wat we nu gaan zingen uit Psalm 30. En daarvan het 7e en het 8e vers. Psalm 30 vers 7 en 8. Zou in de kuilt ontziel de stof de mond ontsluiten tot uw lof. En van uw redding zingen zouden daar verkondigen uw trouw. Hoor mij, o Heer, help me genadig, bekromen met uw gunst genadig, gestadig. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mijn weer om met vreugd omgord. Opdat mijn eer niet zwijgt, zo klim uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Psalm 30, vers 7 en 8. Daar staat Petrus. Hij is gelijk gekomen. Hij heeft de nood gehoord. Een dode vrouw. Wat kan ik betekenen? En als al die weduwe zo rondom hem ziet. En al die kledingstukken. Dan stuurt hij ze weg. En dan. Hij ziet die dode. Die gesloten ogen. Die gesloten mond. Een bevallige trek wellicht op het gezicht. Ze is niet meer. En dan komt het in zijn hart. Grote God. Grote God. zou u ze levend willen maken. Zou u ze levend willen maken. Deze Tabitha, de onmisbare vrouw voor deze gemeente. Kijkt die naar die vrouw, dan is het onmogelijk. Maar ziet die op God en vertrouwt. Ja, dat is, de Heere kan alles. En dan moet u eens opletten. Deze vrouw die kijkt, deze man kijkt naar die dode vrouw. Maar blijkbaar keert hij zijn gezicht er ook van af. Dan moet je maar eens opletten. Want er staat, en Petrus stond op en ging met hem. He, wel, als hij er gekomen was in de opperzaal leidde en al de weduwen stonden bij hem, wenende en tonende de rokken en kleren die Dorcas gemaakt had, als hij bij hem was. Dus die vrouw is allemaal te huilen, kijk eens wat ik gekregen heb. En dan staat er, maar Petrus drijft ze allemaal uit en hij knielt neer en bidt. Maar blijkbaar knielt hij niet. Ja, dat ben ik gewend. Als ik bid, dan bid ik voor mijn stoel of voor mijn ledikant. Maar deze man die gaf van dat ledikant af, de andere kant uit. Die bidt niet met zijn oog naar die doden. Maar hij wendt zijn oog van die doden af. Want straks als hij gebeden heeft, dan gaat hij, dan richt hij zich weer tot die doden. Je zou kunnen zeggen, hij keek opwaarts. Hij kijkt niet naar beneden, want als hij naar beneden kijkt, ja, dat is wel meer gebeurd, dan zakt hij in de golven. Niks aan te doen. Maar nou slaat hij de ogen op God. Heere, alstublieft. Deze gemeente heeft haar nodig, heren. Wilt u Tabitha opwekken? En dan klinkt zijn stem. Tabitha Kumi. Nou, dat staat er niet, zegt erin. Dat staat er wel. Het is vertaald. Maar er staat hetzelfde als wat Jairus, wat de Heer Jezus door het dochtertje van Iris had. Talita Kumi, dochtertje, sta op. En hier het die naam lijkt. Wat. Tabitha, sta op. Tabitha Kumi. Talita Kumi, Tabitha Kumi. Dochtertje, sta op. Tabitha, sta op. Er is niemand bij. Nee, dit is een kwestie tussen God en Petrus. Het is niet zo van die vrouwen staan erbij. Dat kon de Heer Jezus. Daar stonden de drie discipelen erbij. Talita Kumi. Dat bij Petrus niet zo. Daar zijn ze allemaal weg. En nou is hij samen met God. Want hij is bij zichzelf onmachtig om die vrouw te doden. Maar in de kracht. Of in onmachtig om die vrouw levend te maken. Maar in de mogendheid Gods kan het. En dan is het Tabitha. Sta op. En wat een wonder, lieve mens. Die vrouw die doet haar ogen open, staat er in de Bijbel. En ze deed haar ogen open. En Petrus gezien hebbende zat ze overeind. En hij geeft de hand en richt ze op. En dan gaat hij naar de deur. Mensen, kom maar binnen. En al de heiligen en de weduwen die komen binnen. En hij stelde die vrouw voor, zeggen. Het werd bekend in de hele omgeving. Het bracht grote zegen. Gemeente, nou zegt er een vanmorgen, waarom hebben jullie het nou allemaal verteld vanmorgen? Nou ja, ik zei wel, we zitten tussen Pinksteren en tussen Pasen in. Dus het is de tijd, de periode waarin we vooral stilstaan bij levendmaking. Iemand die dood is, die wordt weer levend. Maar waarom nou deze geschiedenis? Het rijdt maar open wonden. En de vragen worden eerder meer als minder. Want ja, ik was mijn moeder, zegt er een, ook al zo jong kwijt. En dat was zo'n lieve vrouw. Het was een leesbare brief. Of mijn oma. En zo'n smartelijk lijden. En er is er geen één geweest hoor die het zei, mag ze opstaan. Gemeente, laten wij vanmorgen dit vasthouden. Voor God is niks onmogelijk. Maar ook dit vasthouden. Deze vrouw staat straks nog een keer op. Ze is levend geworden om nog een keer te sterven. En die vrouw staat nog een keer op. En hoe zal die Dorcas nou opstaan in de jongste dag? Nou gemeente, als zij straks voor de rechterstoel staat, dan zal de Heer Jezus zeggen, ik ben naakt geweest en gij hebt mij gekleed. Ik was dorstig en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven. Vrouwen, iedereen is niet even bedrijvig met naald en draad, is het wel. Ik heb in de gemeente Groot-Amers gewoond en er was een godvrezende vrouw. Die kon breien en lezen tegelijk. Ja, en dan las ze niet de flutroman, dan las ze de institutie van Calvijn. En die lag op de schoot en dan af en toe met die pen omdraaien en dan ging ze weer verder met breien. Maar iedereen is dat niet machtig. Maar vrouwen, is er dan niet één die eenzaam is, voor wie je iets zou betekenen, al was het alleen maar een keer om een maaltijd te bezorgen. Of om zo eenvoudig eens aan te lopen. Wat kan ik voor u doen? Een boodschapje of wat dan ook. Dat is wel een beetje oppervlakkig vanmorgen, vindt u niet? Dat is een beetje moralistisch. Nee, dat is de praktijk van de godzaligheid. Toon mij uw geloof uit uw werken. Het geloof is altijd door de liefde werkzaam. En nou is het niet alleen een woord voor de vrouwen. Ja, want die zijn de vrouwen die altijd leren en nimmer tot de kennis der waarheid komen, weet ik wel. Maar mannen, hoe is het met ons? Hoe is het met u? Straks op die grote dag, dan is het niet dat een mens gezegend wordt omdat hij zo'n goede belijdenis had, maar omdat het uitkwam in der doen en laten. Want gemeente, we kunnen een belijdenis hebben die klinkt, maar daar kunnen we nog een schone dode mee zijn. Maar leven, het geestelijk leven uit zich in het doen en in het laten. En als straks die jongste dag er is, dan zal ze zeggen, wanneer is dat geweest? En dan zal hij zeggen, zoveel gij deze mijn minste broeders hebt aangedaan. Ja, maar zegt iemand, dit gaat toch helemaal in tegen de regel dat de rechtvaardige door zijn geloof alleen leeft, zonder de werk. De gemeente, het zal waar zijn. De Heere schenkt genade. De Heere maakt rechtvaardig, maar hij maakt ook heilig. En die heiligmaking, die wordt de ziel gewaar. Die wordt die ziel toch gewaar. Want door de geest van God die een dode zonde levend maakt. Een dode gezonde levend maakt. Dan komt er opeens iets aardigs. Iets liefs. Iets omzien naar die ander. Hij kan het geen verklaring geven. Maar de liefde van Christus dringt hem. Hij moet zeggen, ach, met mijn natuur zou ik er aan voorbij gaan. Maar de liefde van Christus dringt. Ik denk aan een predikant, heel veel jaren geleden. En deze man die komt thuis van preken. En samen met zijn vrouw, die was meegeweest. En wat ligt daar voor de deur? Daar ligt een dronken man. Een dronken man. Die ligt daar. Die ligt daar voor zijn deur. Nee, deze man die haalt hij even in huis. En hij laat hem zijn roes uitslapen. En later zegt die man, dominee, ja, ik schaam me, maar wat kan ik het nou goed mee maken? Wat kan ik nou voor u betekenen? Toen zei die dominee deze dingen. Je mocht geen druppel meer drinken. En ten tweede, dat moet je me beloven. Stel je voor, als ik nou eens stom dronken voor jouw deur ligt. Zul je me daar niet bespotten. Maar zul je mij op. Zul je mij net zo gedenken als ik het jou gedaan heb. Zie je, die man die besefte wel. Als God me loslaat, kan ik hetzelfde doen. Als God me loslaat, lieve mensen, als God me loslaat. Dan ben ik tot alles in staat. En wat is nou dat grote voorrecht hier? De Heere maakt doden levend. Hij gaat dat doen. Op de jongste dag. Maar hij gaat het ook geestelijk nog doen. De uren komt en is nu. Dat doden zullen horen. De stem van de zonen Gods. En die gehoord hebben zullen leven. Kijk, die kinderen van God die zijn er door vertroost toen. Maar als je dat nou op de straat zou vertellen. Kijk, die Dorcas is dood en levend. Dan zullen ze zeggen, ik geloof er niks van. Want toen Lazarus opgewekt werd uit de doden. Toen wilden ze notabene later. Lazarus is echt dood, omdat de mensen allemaal zeiden, kijk eens, die man is opgewekt. Gemeente de Heere, die geeft hier een prediking in mij. Hij wil zondaren die dood zijn levend maken. En die dodig zijn verlevendigen. En hij wil ook. Wanneer de Tabitha's gaan uitsterven, dat hoor je wel eens, dat men zegt, ja, waar zijn ze nog, de Tabitha's? Ik heb er altijd ontzettend veel hekel aan mensen die het zeggen, waar zijn ze nog? En zij moeten, bent u het? Want je hoorde hem wel eens, ja, vroeger, hij daar, dat kind van God, en daar woonde er een, daar woonden wel vier. En dan gaat het helemaal, bent u het? Ben jij het? Want ik koop er helemaal niks voor, al was er in elk huisje van waarder waar leven. Hoe staat het met uzelf? En nou is dat grote wonder, gemeente. Dat de Heere stervende of dode Tabitha's levend wil maken. En op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. Tabitha, daar staat ze. Ze mag weer zijn wie ze was. Hoe zal het geweest zijn, haar wakker worden uit de doodslaap? Ik denk dat de Heer de heerlijkheid van het zalig hemelleven aan verborgen heeft gehouden, voor altijd. Totdat de dag weer aanbrak, dat ze haar ogen sloot. En totdat ze straks met al de heiligen zal opstaan uit de doden. Denken we erom, gemeente, dat er een tweelei opstanding is. Een opstanding tot heerlijkheid. Maar ook een opstanding tot verdoemenis. En zalig is degene die zijn voetstappen mag drukken in deze vrouw. Die haar als een voorbeeld mag hebben en de voetstappen mag drukken. Van die gezegende Heer Jezus. Die meer is dan een Dorcas. Die meer is dan een Tabitha. Maar die zich niet schaamde om zich zo te noemen. Wees gij gelijk een hert, schreeuwt er een. Gelijk een hinde, springende over de heuvelen. O Heere, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij een rechte sporen, gemeente. Het gaat er vanmorgen niet om of u zich geestelijk dood voelt. Het gaat daar niet om. Het gaat er niet om dat u bang bent voor de eeuwige dood. En dat u zich het ook waardig kunt. Het gaat er maar om. Of u nog in het heden van de genade bent. En dan kan de Heer een dode zondaren levend maken. Zoals hij Dorcas heeft levend gemaakt. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in het gebed. Heere van hemel en van aarde. Wat kan het ingezonken zijn bij uw volk? Wat kan het koud zijn en wat kan het kil zijn? En voor u is niets te wonderlijk, Heere. Want u wilt die dode gezondaar levendig of levend maken. En zo zou u ook in het midden van waarde nog meerdere Tabitha's kunnen geven. Meerdere discipelen. en discipelinnen. Heere, geef dat maar, niet alleen hier, maar overal, ook in onze kerk. Waar ook zoveel dodigheid en dorheid is. Heere, een terugloop van kerkgangers, een terugloop van buigen onverkort voor uw woord. Heere, het lijkt wel een kerk die op sterven na dood is. Maar voor u is toch niks te wonderlijk. Nee, we hoeven ze niet af te schrijven. Want we mogen weten, dat belijden we ook vanmiddag, vanavond. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. Ik geloof ook de wederopstanding van wat vleeselijk is. Ik geloof de wederopstanding van alles wat verkocht is onder de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Heere, gedenk uw knecht die vanavond het woord mag bedienen. En ga ons allen met uw heiligt voor om Jezus wil. Amen. Zingen wij samen nog uit Psalm 56. En daarvan het zesde vers. Wij noemden nu Psalm 56. En daarvan het... Nee, dat zeg ik verkeerd. Psalm 146. Het zevende en achtste vers. Psalm 146, vers 7 en 8. Zijn in vrede, bewaar het woord en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.